Welkom bij Radio Maria.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer luisteren naar een meditatie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens het bidden van het Angelus samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein en dat op zondag 18 december, de vierde zondag van de Advent. Verder besteden we aandacht aan de boodschap voor de vrede die Paus Franciscus de wereld heeft ingestuurd. En daar krijgt u ook de volledige vertaling van te horen. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 16 december ontving de paus kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München und Freising in Duitsland en coördinator van de Raad voor de Economie. De Heilige Vader ontving eveneens de bisschoppen van Oostenrijk bij hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Op zaterdag 17 december ontving de paus een delegatie van Premio Madre Teresa. Een audiëntie werd verleend aan monsieur Fabio Dalcin, prelaat van Loreto in Italië en pauselijk afgevaardigde voor het Loretaans heiligdom en voor de basiliek van de heilige Antonius van Padua. Eveneens werd een audiëntie verleend aan kardinaal Marc Ouellet, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Aan kardinaal Marcello Semeraro, prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. En u weet, wanneer deze persoon op audiëntie wordt ontvangen, dan betekent dat dat de Heilige Vader opnieuw enkele beslissingen heeft genomen in het heiligverklaringsproces van die mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd in hun leven. En ook deze keer, het zijn er heel wat, gaan we ze toch even vermelden, zodat u ook helemaal op de hoogte bent van de vorderingen in deze heiligverklaringsprocessen. Bovenaan zien we dat de Heilige Vader een wonder heeft erkend. Dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de eerbiedwaardige dienaar Gods, Giacinto Vera, de bisschop van Montevideo. Hij werd geboren op 3 juli 1813 en overleed te Pandeazúcar in Uruguay op 6 mei 1881. De paus erkende het martelaarschap van de eerbiedwaardige dienaren Gods Jozef en Victoria Ulma, gehuwden met hun 7 kinderen, gedood uit haat omwille van hun geloof op 24 maart 1944 in Markowa in Polen. Ook erkende de paus het martelaarschap van de eerbiedwaardige dienaar Gods Francis de Castro Hoswart, een leek, geboren op 18 mei 1942 in Barra do Piraí in Brazilië en overleden op 14 februari 1981 in Jacareí eveneens in Brazilië. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Hugo de Blasi, diocesaan priester, geboren op 13 september 1918 in Lecce in Italië en aldaar overleden op 6 februari 1982, werden eveneens erkend. Als ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Alexander Wojny, diocesaan priester, geboren op 25 juni 1910 in Uzarzewo in Polen en overleden op 21 augustus 1983 in Poznan, eveneens in Polen. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Ignatius Pusazzi, diocesaan priester en medeoprichter van de Sociëteit van Christus voor Poolse emigranten en stichter van de congregatie van de missiezusters van Christus Koning voor Poolse emigranten, geboren op 17 februari 1898 in Sadowlice in Polen en overleden op 17 januari 1984 in Podzikowo, eveneens in Polen. We gaan nog even verder. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Matteo Ricci, priester van de Sociëteit van Jezus, geboren op 6 oktober 1552 te Macerata in Italië en overleden op 11 mei 1610 te Peking in China, werden eveneens erkend. Als ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Martin Benedictus, priester in de Orde der Minderbroeders Conventuele, geboren op 31 juli 1931 te Galbeni in Roemenië en overleden op 12 juli 1986 te Onesti, eveneens in Roemenië. Verder werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Jozef Marco Figueroa, geprofest religieus van de Sociëteit van Jezus, erkend, geboren op 7 oktober 1865 in Tinajo in Spanje en overleden op 19 november 1942 in Santa Fe in Argentinië. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods, Miradio della Providenza di San Gaetano, geboren als Giulia Bonifacio, stichteres van de congregatie van de arme dochters van Sint Antonius, thans Franciscaan religieuze van Sint Antonius, geboren op 2 februari 1863 te Castellammare di Stabia in Italië en overleden op 15 december 1926 te Napels, eveneens in Italië, werden erkend. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Ignacia Isaki, geboren op 8 mei 1857 in Stezzano in Italië en overleden op 19 augustus in Siriate, eveneens in Italië. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Margherita Crispi, geboren als Diomira Ludovica Romana, stichteres van de congregatie van de Zusters Oblaten van de Goddelijke Liefde, geboren op 19 november 1879 in Partinico in Italië en overleden op 18 juni 1974 in Rome, eveneens Italië. En zo zijn we bijna aan het einde van deze opsomming gekomen. De heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Margherita Maria Guiani, geboren als Alessia Antonia, stichteres van de congregatie van de missiezusters van de eeuwige Jezus, geboren 21 november 1902 te Ceto in Italië en overleden op 2 maart 1994 te Varallo, Cesia, eveneens in Italië. De paus erkende de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Magdalena Aulina Saurina, stichtster van het Seculier Instituut van de Senioritas Operarias Parroquiales, geboren op 12 december 1897 te Banyoles in Spanje en overleden op 15 mei 1956 te Barcelona, eveneens in Spanje. En tot slot de laatste twee, de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods, Teresa Veronesi, geprofeste zuster van de congregatie van de zusters Minima van Onze Lieve Vrouw van Smarten, geboren op 28 september 1870 te San Rufilo in Italië en overleden op 16 mei 1950 te Sant'Agata Bolognese, eveneens in Italië. En last but not least, de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Luisa Guidotti Mistrali, gewijde leek van de Missionaire Vrouwenvereniging, geboren op 17 mei 1932 te Parma in Italië en overleden op 6 juli 1979 te Mutoko in Rhodesië, het huidige Zimbabwe. Het is een beetje een lange lijst, maar deze opsomming is goed om er ons aan te herinneren dat er vele mannen en vrouwen ons vooraf gegaan zijn op de weg naar heiligheid. En dat heiligheid iets is wat werkelijk binnen het bereik ligt voor één ieder van ons, dankzij Jezus Christus. Deze mannen en vrouwen vorderen dus een beetje verder in, ja, u zou kunnen zeggen, het kanonisatieproces, het heiligverklaringsproces, een erkenning van de kerk omwille van de wijze waarop zij hebben geleefd, dat dat op een uitzonderlijke manier is gebeurd. Ze mogen ons allen tot voorbeeld strekken om Jezus verder te volgen in ons leven en we vragen dan ook hun voorspraak voor onze intenties. Diezelfde dag heeft de Heilige Vader de Heer Robert Golob ontvangen, de president van de Republiek van Slovenië, samen met zijn gevolg, ook de seminaristen van het bisdom Rome en de verschillende artiesten van het kerstconcert dat in het Vaticaan zal gehouden worden. En dat was een mooie gelegenheid, want het was de 86e verjaardag van Paus Franciscus op die 17e december. Daar gaan we het zo meteen nog even verder over hebben. We gaan nog eerst even kijken naar maandag 19 december dan. Dan heeft de paus nog aartsbisschop Angelo Acatino, apostolische nuncius in Bolivia, ontvangen. Als ook kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van het Generaal Secretariaat voor de Synode. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal Leonardo Sandri. Ook aan eerwaarde heer Don Antonio Mazzi, president, voorzitter van de stichting Exodus. Een audiëntie werd verleend aan de heer Seiji Okada, ambassadeur van Japan, bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. En, dicht bij huis, de redactie van Tertio, het gekende magazine in België. En dus op 17 december vierde Paus Franciscus zijn 86e verjaardag. En we willen heel graag natuurlijk hierbij van de gelegenheid gebruik maken om de Heilige Vader van harte te feliciteren met deze verjaardag. Hij werd dus op 17 december 1936 geboren te Flores in Buenos Aires in Argentinië. En de paus die zal ongetwijfeld wel een heel blij geweest zijn om te zien dat amper een dag later Argentinië wereldkampioen werd op het wereldkampioenschap voetbal. Het zal hem niet ontgaan hebben. Misschien zitten de gebedsintenties van de Heilige Vader er toch wel voor iets tussen. Nu, het is een gezegende leeftijd en we zien ook langzamerhand, de paus die blijft wel iemand die heel sterk is, het is iemand die kan doorzetten, die ook bereid is om, zeg maar, tot het uiterste te gaan in het dragen van het ambt dat hem door Jezus is toevertrouwd. Maar we zien ook wel dat in het laatste jaar, als we even vergelijken toen hij 85 werd dan was hij nog zeer mobiel, zeg maar. Terwijl nu hij veel vaker zich dient te verplaatsen in een rolstoel of met een wandelstok. Het hangt een beetje af van dag tot dag. De Heilige Vader leidt veel pijn. Het is echt een herinnering voor ons allen om vaak voor de paus te bidden. Dat hij de kracht mag krijgen om het ambt dat hem is toevertrouwd, om dat verder te zetten. Hij kampt dus nog steeds met veel pijn in zijn knie, maar is zelf een beetje weigerachtig en de artsen ook zijn heel voorzichtig om een operatie te overwegen. En dit omwille van het feit dat hij, toen hij onder het mes ging in 2021 voor een darmprobleem, dat hij daarbij dus onder volledige verdoving werd gebracht en dat de paus daar toch enig risico heeft gelopen. Hij heeft daar heel slecht op gereageerd. We hebben het daar toen ook over gehad in Radio Vaticaan. Er was lang een beetje speculatie rond, maar uiteindelijk kwam het Vaticaan dan zelf met een verklaring. In die zin is men dus wel voorzichtig om de Heilige Vader zeker niet zomaar onder verdoving te brengen als het niet echt levensnoodzakelijk is. En de Heilige Vader geeft zelf aan dat hij het niet makkelijk heeft met pijn. Fysieke pijn is voor hem moeilijk te dragen. Maar toch zet hij moedig voort en kunnen we dus ook verwachten dat hij eind januari volgend jaar dan inderdaad een week zal rondtrekken in Afrika. Zijn reis die werd uitgesteld omwille van de coronapandemie. En dat is een reis naar Congo, Democratische Republiek van Congo en Zuid-Soedan. We zullen dat uiteraard op de voet voor u volgen. We hopen dat de Heilige Vader sterk genoeg mag zijn om dit nog te kunnen doen. We wensen hem van harte een zeer gelukkige verjaardag toe. En zullen hem zeker ook niet vergeten in onze gebeden. Daarom nodig ik u graag allen uit om samen een wees gegroet te bidden voor de Heilige Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ondanks het feit dat we in een tijd zijn van toch wel verwachting en feest vieren, waar wij het prachtige feest van Kerstmis zullen vieren, Jezus mogen ontvangen in ons hart, in ons leven, is het een tijd waar Paus Franciscus zich grote zorgen maakt. Hij maakt zich zorgen over de wereld, hij maakt zich zorgen over Oekraïne en de situatie tussen Oekraïne en Rusland, de verharding in de politiek, de verharding in de harten van de mensen, de onverschilligheid, de neiging om vooral aan onszelf te denken. Het zijn allemaal zaken die de Heilige Vader zeker bezighouden. En daarom wenst hij de wereld vrede toe. Hij heeft daartoe een vredesboodschap geschreven en u hoort hiervan de vertaling. Het begint met een titel: Niemand kan alleen gered worden. Opnieuw beginnen vanuit COVID-19 om samen paden van vrede uit te stippelen. En het begint met een passage uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, meer bepaald hoofdstuk 5, versen 1 en 2. Wat de tijden en de momenten betreft, broeders, u hebt mij niet nodig u te schrijven, want u weet goed dat de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Met deze woorden nodigde de apostel Paulus de Thessalonische gemeenschap uit om standvastig te blijven, met de voeten en het hart stevig op de grond, in staat om de werkelijkheid en de gebeurtenissen van de geschiedenis zorgvuldig te bekijken, terwijl zij wachten op de ontmoeting met de Heer. Ook al lijken de gebeurtenissen in ons bestaan zo tragisch en voelen we ons in de donkere en moeilijke tunnel van onrecht en lijden geduwd, toch zijn we geroepen ons hart open te houden voor hoop, vertrouwend op God die zich aanwezig stelt, ons met tederheid begeleidt, ons steunt in onze vermoeidheid en vooral onze weg leidt. Daarom spoort Paulus de gemeenschap voortdurend aan om waakzaam te zijn en te zoeken naar goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Laten wij daarom niet slapen zoals anderen, maar waakzaam en nuchter zijn, zegt hij. Het is een uitnodiging om wakker te blijven. Om ons niet op te sluiten in angst, verdriet of berusting. Om niet toe te geven aan afleiding, om niet ontmoedigd te raken. Maar om als wachters de wacht te houden en het eerste licht van de dageraad op te vangen, vooral in de donkerste uren. COVID-19 heeft ons in het holst van de nacht gedompeld, ons gewone leven gedestabiliseerd, onze plannen en gewoonten verstoord, de schijnbare rust van zelfs de meest bevoorrechte samenlevingen omvergeworpen, desoriëntatie en lijden teweeggebracht en de dood van zoveel van onze broeders en zusters veroorzaakt. In de draaikolk van plotselinge uitdagingen en in een situatie die zelfs vanuit wetenschappelijk oogpunt niet helemaal duidelijk was, kwam de wereld van de gezondheidszorg in actie om de pijn van zovelen te verzachten en te proberen er iets aan te doen. Hetzelfde gold voor de politieke autoriteiten, die aanzienlijke maatregelen moesten nemen op het gebied van organisatie en noodbeheer. Naast de fysieke manifestaties veroorzaakte COVID-19 een algemene malaise die zich concentreerde in de harten van vele individuen en families, met langdurige gevolgen, gevoed door lange periodes van isolatie en diverse vrijheidsbeperkingen. Bovendien mogen wij niet vergeten dat de pandemie de sociale en economische orde op de spits heeft gedreven en tegenstellingen en ongelijkheden aan het licht heeft gebracht. Het heeft de werkzekerheid van velen bedreigd en de steeds wijder verbreide eenzaamheid in onze samenlevingen, met name van de zwaksten en de armen, verergerd. Denk bijvoorbeeld aan de miljoenen informele werknemers in vele delen van de wereld die zonder werk en zonder enige steun achterblijven tijdens hun isolatie. Zelden gaan individuen en de samenleving vooruit in situaties die zulk een gevoel van verslagenheid en bitterheid opwekken. Het verzwakt de inspanningen die aan vrede worden besteed en lokt sociale conflicten, frustraties en geweld van uiteenlopende aard uit. In die zin lijkt de pandemie zelfs de meest vreedzame delen van onze wereld aan het wankelen te hebben gebracht en talloze kwetsbaarheden aan het licht te hebben gebracht. Na 3 jaar is het tijd om vragen te stellen, te leren, te groeien en ons te laten transformeren, zowel als individu als gemeenschap. Een bevoorrechte tijd om ons voor te bereiden op de dag des Heren. Ik heb al verschillende keren gezegd dat men uit momenten van crisis nooit hetzelfde komt. Men komt er ofwel beter uit ofwel slechter. Vandaag moeten we ons afvragen wat we van deze pandemie hebben geleerd. Welke nieuwe wegen moeten wij bewandelen om de ketenen van onze oude gewoonten af te werpen, om beter voorbereid te zijn, om het nieuwe aan te durven? Welke tekenen van leven en hoop kunnen wij aangrijpen om verder te gaan en te proberen van onze wereld een betere plaats te maken. Zeker, nu wij met onze eigen handen de broosheid hebben aangeraakt die de menselijke werkelijkheid en ons persoonlijk bestaan kenmerkt, kunnen wij zeggen dat de grootste les die COVID-19 ons nalaat, het besef is dat wij allen elkaar nodig hebben. Dat onze grootste schat, zij het ook onze meest kwetsbare, de menselijke broederschap is, gegrondvest op ons gemeenschappelijk, goddelijk zoonschap en dat niemand zichzelf alleen kan redden. Het is daarom dringend noodzakelijk dat wij samen de universele waarden zoeken en bevorderen die de weg van deze menselijke broederschap uitstippelen. We hebben ook geleerd dat het geloof in vooruitgang, technologie en de effecten van de mondialisering niet alleen overdreven is, maar is verworden tot een individualistische, afgodische roes die de gewenste garantie van rechtvaardigheid, eendracht en vrede in gevaar brengt. In onze snelle wereld voeden de wijdverbreide problemen van onevenwichtigheid, onrechtvaardigheid, armoede en marginalisering heel vaak onrust en conflicten en leiden ze tot geweld en zelfs oorlogen. Terwijl enerzijds de pandemie dit alles aan de oppervlakte heeft gebracht, hebben wij anderzijds positieve ontdekkingen kunnen doen. Een heilzame terugkeer naar de nederigheid. Een afzwakking van bepaalde consumptieve pretenties. Een hernieuwd gevoel van solidariteit dat ons ertoe aanzet om uit ons egoïsme te treden en ons open te stellen voor het lijden van anderen en hun behoeften. Alsook een in sommige gevallen werkelijk heldhaftige inzet van zoveel mensen die zichzelf hebben gegeven, opdat iedereen het drama van de noodsituatie zo goed mogelijk zou kunnen overwinnen. Uit deze ervaring kwam een sterker bewustzijn voort dat iedereen, volkeren en naties, uitnodigt om het woord samen opnieuw centraal te stellen. Het is immers samen, in broederschap en solidariteit, dat wij vrede opbouwen, gerechtigheid garanderen en de pijnlijkste gebeurtenissen te boven komen. De meest doeltreffende reacties op de pandemie waren die waarbij maatschappelijke groeperingen, openbare en particuliere instellingen en internationale organisaties zich verenigden om de uitdaging aan te gaan, zonder rekening te houden met specifieke belangen. Alleen de vrede die voortkomt uit broederlijke en belangeloze liefde kan ons helpen persoonlijke, sociale en mondiale crisis te overwinnen. In deze toespraak of deze brief van Paus Franciscus, deze boodschap, volgen nog twee puntjes, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wij kunnen de voorspraak van de Heilige Maagd Maria vragen en samen met de Heilige Vader bidden. We bidden het Angelus voor zijn intenties en voor deze boodschap van vrede. En komen daarna graag bij u terug en gaan nog verder met de vertaling van deze vredesboodschap. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in Tuo, anque sum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili Tui, incarnazione in cognovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even verder in de vredesboodschap van Paus Franciscus en zijn ondertussen toegekomen aan het vierde punt. Op het moment dat we durfden te hopen dat het ergste van de nacht van de COVID-19-pandemie achter de rug was, overkwam de mensheid een verschrikkelijke nieuwe ramp. We zijn getuige geweest van het begin van een andere plaag, een andere oorlog, deels vergelijkbaar met COVID-19, maar niettemin gedreven door schuldige menselijke keuzes. De oorlog in Oekraïne eist onschuldige slachtoffers en verspreidt onzekerheid, niet alleen voor de direct betrokkenen, maar op een wijd verspreide en ongedifferentieerde manier voor iedereen, inclusief degenen die duizenden kilometers verderop de neveneffecten ervan ondervinden. Denk maar aan de problemen met de graan- en brandstofprijzen. Dit is zeker niet het post-COVID-tijdperk dat we hoopten of verwachten. Deze oorlog, samen met alle andere conflicten in de wereld, betekent namelijk een nederlaag voor de hele mensheid en niet enkel voor de direct betrokken partijen. Hoewel er een vaccin is gevonden voor COVID-19, zijn er nog geen adequate oplossingen gevonden voor oorlog. Het oorlogsvirus is zeker moeilijker te verslaan dan de virussen die het menselijk organisme aantasten, omdat het niet van buitenaf komt, maar van binnenuit het menselijke hart, bedorven door de zonde. Wat wordt er dan van ons gevraagd? Stelt de paus in het vijfde en laatste punt. Allereerst moeten we toestaan dat ons hart wordt veranderd door de noodsituatie die we hebben meegemaakt, dat we zeggen dat we toestaan dat God door dit moment in de geschiedenis onze gebruikelijke criteria voor de interpretatie van de wereld en de werkelijkheid verandert. We kunnen niet langer enkel denken aan het behoud van de ruimte van onze persoonlijke of nationale belangen, maar moeten onszelf zien in het licht van het algemeen belang, met een communautaire zin, dat we zeggen als een wij dat openstaat voor universele broederschap. We kunnen niet alleen streven naar de bescherming van onszelf, maar het wordt tijd dat we ons allemaal inzetten voor de genezing van onze samenleving en onze planeet, en dat we de basis leggen voor een rechtvaardiger en vreedzamer wereld, waarbij we ons serieus inzetten voor het nastreven van een goed dat werkelijk gemeenschappelijk is. Om dit te doen en beter te leven na de COVID-19 noodtoestand, kunnen we een fundamenteel feit niet negeren. De vele morele, sociale, politieke en economische crisissen die we doormaken, zijn allemaal met elkaar verbonden. En wat we zien als individuele problemen, is in feite een oorzaak of een gevolg van de andere. En dus zijn wij geroepen om de uitdagingen van onze wereld met verantwoordelijkheid en mededogen aan te gaan. We moeten ons opnieuw buigen over de kwestie van de volksgezondheid voor iedereen, vredesacties bevorderen om een einde te maken aan conflicten en oorlogen die slachtoffers en armoede blijven veroorzaken, gezamenlijk zorg dragen voor ons gemeenschappelijk huis en duidelijke en doeltreffende maatregelen nemen om de klimaatverandering aan te pakken, het virus van de ongelijkheid te bestrijden en te zorgen voor voedsel en fatsoenlijk werk voor iedereen, waarbij we degenen die niet eens een minimumloon hebben en in grote moeilijkheden verkeren, steunen. Het schandaal van mensen die honger hebben doet ons pijn. Wij moeten met een passend beleid opvang en integratie ontwikkelen, met name ten aanzien van migranten en degenen die als afgedankten in onze samenleving leven. Alleen door ons in te zetten voor deze situaties met een altruïstisch verlangen, geïnspireerd door Gods oneindige en barmhartige liefde, zullen wij in staat zijn een nieuwe wereld op te bouwen en mee te bouwen aan het Koninkrijk van God, dat een koninkrijk is van liefde, gerechtigheid en vrede. Ik hoop dat we in het nieuwe jaar samen op weg kunnen gaan en kunnen koesteren wat de geschiedenis ons kan leren. Ik bied de staatshoofden en regeringsleiders, de hoofden van internationale organisaties en de leiders van de verschillende religies mijn beste wensen aan. Aan alle mannen en vrouwen van goede wil wens ik dag na dag, als ambachtslieden van de vrede, een goed jaar. Moge Maria, onbevlekt, moeder van Jezus en koningin van de vrede, voor ons en voor de hele wereld bemiddelen. Getekend in het Vaticaan, 8 december 2022. En deze boodschap die werd dus zeer recent gepubliceerd door het Vaticaan. Duidelijke boodschap van Paus Franciscus, dierbare luisteraars. Wij gaan nog even luisteren naar een meditatie van Paus Franciscus die hij gaf tijdens het bidden van het Angelus samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein en dat op de vierde zondag van de Advent.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, quarta e ultima domenica di avvento.
Vandaag, de vierde en laatste zondag van de Advent, stelt de liturgie ons de figuur van de heilige Jozef voor. Een rechtvaardige man die op het punt staat te trouwen. En we kunnen ons voorstellen wat hij droomt voor de toekomst. Een mooi gezin, met een liefhebbende vrouw en veel goede kinderen, een fatsoenlijke baan, eenvoudige en goede dromen. Dromen van eenvoudige en goede mensen. En plotseling worden deze dromen geconfronteerd met een onthutsende ontdekking. Maria, zijn verloofde, verwacht een kind en het kind is niet van hem. Wat moet Jozef gevoeld hebben? Ontzetting, pijn, verbijstering, misschien zelfs irritatie en teleurstelling. Hij heeft meegemaakt dat de wereld ineenstortte. En wat kon hij doen? De wet gaf hem twee opties. De eerste is om Maria aan te klagen en haar de prijs te laten betalen voor vermeende ontrouw. De tweede is hun verloving in het geheim te ontbinden, zonder Maria bloot te stellen aan schandaal en zware gevolgen. Maar de last van de schande op zich te nemen en Jozef kiest deze tweede weg, de weg van de barmhartigheid. En zie, in het hart van de crisis, net als hij dit alles overweegt en evalueert, ontsteekt God een nieuw licht in zijn hart. In een droom kondigt hij hem aan dat Maria's moederschap niet voortkomt uit verraad, maar het werk is van de Heilige Geest. En dat het kind dat geboren zal worden de verlosser is. Maria zal de moeder zijn van de Messias en hij zal de voogd zijn. Bij het ontwaken beseft Jozef dat de grootste droom van elke vrome Israëliet, de vader van de Messias te zijn, voor hem op een totaal onverwachte manier uitkomt. Om het te realiseren zal het voor hem namelijk niet voldoende zijn om tot Davids nakomelingen te behoren en een trouwe waarnemer van de wet te zijn, maar zal hij boven alles op God moeten vertrouwen om Maria en haar zoon op een heel andere manier te ontvangen dan hij had verwacht, anders dan hij altijd al had gedaan. Met andere woorden, Jozef zal zijn geruststellende zekerheden, zijn perfecte plannen, zijn legitieme verwachtingen moeten opgeven en zich openstellen voor een toekomst die ontdekt dient te worden. En tegenover God, die plannen verstoort en hem vertrouwen vraagt, antwoordt Jozef ja. De moed van Jozef is heroïsch en wordt gerealiseerd in stilte. Zijn moed is vertrouwen. Hij vertrouwt, hij verwelkomt, hij is beschikbaar. Hij vraagt geen verdere garanties. Broeders en zusters, wat zegt Jozef vandaag tegen ons? Ook wij hebben onze dromen. En misschien denken we er met Kerstmis meer aan. Praten we er samen over. Misschien betreuren we enkele gebroken dromen en zien we dat we de beste verwachtingen vaak worden geconfronteerd met onverwachte en verontrustende situaties. En wanneer dit gebeurt, wijst Jozef ons de weg. We moeten niet toegeven aan negatieve gevoelens zoals woede. Dat is de verkeerde weg. In plaats daarvan moeten we de verrassingen van het leven, zelfs crisissen, verwelkomen met één iets in gedachten. Dat wanneer men zich in een crisis bevindt, men niet overhaast moet kiezen volgens het instinct, maar zich moet laten ziften, zoals Jozef deed, alle dingen overwegen en zich baseren op het onderliggende criterium, de barmhartigheid van God. Wanneer men de crisis doorleeft, zonder toe te geven aan woede en angst, maar de deur naar God openhoudt, dan kan hij ingrijpen. Hij is een expert in het omzetten van crisissen in dromen. Ja, God opent crisissen naar nieuwe perspectieven die we ons eerder niet konden voorstellen. Misschien niet zoals we verwachten, maar zoals Hij weet. En dit, broeders en zusters, zijn Gods horizonten. Verrassend, maar oneindig veel breder en mooier dan de onze. Moge de Maagd Maria ons helpen om open te staan voor Gods verrassingen. De woorden van de Heilige Vader. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Er is mij enkel om u van ganser harte te danken voor het luisteren en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.